Iets te verbergen. Geschreven door Joe Spain. Vertaald door Jan Smit. Voorgelezen door Margot Dames. Papa, kijk eens hoe ver ik gekomen ben. Mis je. Kus. Proloog. In de wijk loerde de dood. Vanuit iedere hoek, bij iedere zucht. Maar niemand wist het nog. De bromvlieg had geen idee dat hij op het punt stond te sterven. Hij scheerde omhoog naar de blauwe hemel, de warme zon glinsterend op zijn vleugels, zijn metaalglanzende buik gevuld met menselijke huidcellen en bloed. De bromvlieg zag de merel niet eens op hem neerduiken, zijn snavel al geopend voor het hapje. Het bevredigende, krakende geluid dat een einde maakte aan zijn korte, zorgeloze leventje, hoorde hij al niet meer. De merel daalde verder. Daar, even voorbij de plataan, rond de schoorsteen van het kleine huis, viel nog meer buit te verschalken. Honderden dikke, sappige, cirkelende insecten. De vogel lette niet op de jongen en zijn Extreme Blastuka Nerf-geweer, met de kogels die hij had bewerkt om zoveel mogelijk schade aan te richten met wat een onschuldig stuk speelgoed hoorde te zijn. Het projectiel trof doel met een explosie van grijze veren die naar alle kanten spatten. De dood en de zwaartekracht wierpen de vogel tegen de bovenste takken van de boom, voordat het kadaver door de kruin omlaag stuiterde naar het zachte gras, 30 meter lager. De jongen rende buiten adem naar zijn neergestorte prooi, zonder te merken dat zijn moeder de keukendeur had opengegooid en op hem afkwam. De gil van de vogel en de juichkreet van de jongen hadden haar ruw gestoord in haar gedachten over haar afwezige minnaar. Ze zag meteen wat haar zoon had uitgespookt. Maar voordat ze hem bij de kladden had kunnen grijpen, wees de jongen omhoog. Jezus, riep hij, met nog meer opwinding dan om de dood van de vogel. En ondanks de neiging om hem nog harder te straffen dan ze al van plan was, ging de blik van de moeder onwillekeurig naar de vlek aan de rand van haar gezichtsveld. Een zwarte, onheilspellende, zoemende zwerm bromvliegen die uit de schoorsteen van het buurhuis kwam. De moeder sloeg een hand voor haar mond. Eén ding was zeker. Dat beeld voorspelde niet veel goeds. Wat zich ook bij de buren had afgespeeld, dit had de moeder zeker niet zien aankomen. Ooit hadden ze allemaal geprobeerd als goede buren met elkaar om te gaan. Nog maar 2 jaar geleden hadden die pogingen zelfs een straatfeest opgeleverd. Niemand kon zich herinneren wie met dat idee gekomen was. Allison, nieuw in de buurt, dacht dat Olive het had voorgesteld. Chrissy hield het op Ron. Ed dacht aan David. Niemand kwam op de gedachte dat het George was geweest. Niet omdat hij geen aardige vent zou zijn, maar hij was pijnlijk verlegen en je kon je gewoon niet voorstellen dat hij zou zeggen: Hé, laten we een feest houden als begin van de zomervakantie. Toch had George er het meest aan gedaan. Zijn huis, nummer 1, was het grootste in de wijk, dus had hij waarschijnlijk het meeste geld. Nou ja, zijn familie dan, want ze wisten allemaal dat het huis van zijn vader was. Die dag kwam George heel gul met 4 flessen champagne, een krat goed bier en een paar reusachtige tonnen met Amerikaanse toffees en winegums. Er stond al een schraagtafel klaar met andere hapjes en snoepgoed. De zoete winegums vonden een plek tussen de grote kommen met jollof rijst en gebakken banaan die David had bijgedragen. De volwassenen liepen wat zenuwachtig rond, hoewel de meesten toch in hun werk genoeg ervaring hadden met recepties en netwerken. Matt was accountant, Lily lerares en David beleggingsadviseur. George werkte als grafisch ontwerper. Allison had een boutique. Ed was inmiddels met pensioen, maar had ooit een goede baan gehad. Kortom, ze zaten allemaal goed in de slappe was. Of wekten in elk geval die indruk. Maatschappelijk behoorden ze allemaal tot dezelfde klasse en de meesten woonden al jaren in deze buurt. Toch heerste er een soort verlegenheid tussen de volwassenen van Withered Vale. Buiten hun werk, in vrije tijdskleding en vlakbij huis, voelden ze zich wat ongemakkelijk, niet zo ontspannen als je zou verwachten. Alsof ze elkaar beter zouden moeten kennen dan ze eigenlijk deden. Daarom ging alle aandacht naar de paar aanwezige kinderen, die de verantwoordelijkheid nauwelijks aankonden en maar gingen voetballen, in een poging hun ouders te amuseren. De tweeling bakte er niets van. Wolf schoot de bal zo ver mogelijk weg, alsof het ding een besmettelijke ziekte had en hij er vanaf wilde. Lily May, zijn zus, verdedigde niet het doel, maar zichzelf.